Ooh, yes, there we go.
Ik heb nu altijd zo'n fucking trauma van dat ik aan het praten ben en ik hoor mezelf niet, maar ik hoor mezelf nu wel. Oké, top, top, top. Ga jij weer
Nou, het
opnieuw?
werkt.
Dag.
En we kunnen je ook zien,
Hey.
dus dat.
Hey, het is echt gewoon our lucky day. Misschien komt het ooit goed met deze podcast. Hallo allemaal en welkom. Game Over Live. En we hebben best wel een exclusief programma vandaag. Want we hebben vandaag drie redacteurs die alle drie een toch wel, ja, substantiële gameervaring achter de rug hebben. Ik ben hier met Evelien en Claudia. Welkom allebei.
Hallo.
Dank je. Hallo.
En weet je, voordat we allemaal heel heftig into gaming gaan, hoe was jullie weekend? Vertel eens wat jullie allemaal uitgespookt hebben.
Nou, surprise, surprise, ik ga weer verhuizen.
Kijk eens aan.
Oh.
Maar waarom zou je in godsnaam verhuizen uit dat, oh, lieftallige Helmond?
Ja, ik dacht, mijn leven is nog niet kut genoeg. Laat ik uit Helmond weggaan.
En voor mij is het andersom, toch?
Ja. Ja.
Mijn leven is niet leuk genoeg. Ik ga weg hier.
Nee, precies. Kijk, weet je, we wilden gewoon naar een betere buurt, naar een groter, mooier, nieuwer, schoner huis. En een grotere, fijnere stad waar meer te beleven valt. Dus ja, dan ga je verhuizen. Dus dat is wat we gaan doen.
Gefeliciteerd.
Ja.
Mooi ook dat je toch relatief snel, maar ja, iets gevonden hebt. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd.
Nee, ja, goed. We hadden 12 jaar inschrijftijd. Dus. En dan is 3 maanden alsnog best wel snel hoor voor Eindhoven. Want in Eindhoven kun je gemakkelijk met meer dan 20 jaar inschrijftijd alsnog even aan het zoeken zijn. Afhankelijk van hoeveel je te besteden hebt. Maar dat is bij ons gelukkig niet aan de orde. Binnen 3 maanden hebben wij gewoon een woningje gevonden. Dus ja,
Ik zou, nee, ik
blij.
bedoel, not bad, not bad at all. En wat Methoft ook, nou ja, best wel terecht zegt, is Living Helmond.
Ja, Living Helmond, ja, dat is het ook wel. Ik weet niet of het zeg maar buiten Brabant ook een beetje leeft, maar over Helmond worden heel veel grappen gemaakt. En over mensen die in Helmond wonen worden heel veel grappen gemaakt. En nu ik er een jaartje gewoond heb, kan ik met 100% zekerheid zeggen: alle grappen die zij maken, die zijn waar.
Het ergste nog, nu gaan ze grappen over jou maken, want jij woont in Helmond.
Ja, nou ja, dat is dus het hele ding. Vlak voordat ik naar Helmond verhuisde, had ik een collega die vanuit Eindhoven ook naar Helmond verhuisde. En toen had ik haar keihard uitgelachen van, ja, waarom ga je naar Helmond? Nou, ze wilde per se een jaren 30 woning en die kon ze in Eindhoven niet vinden, maar in Helmond wel. Nou had ze daar een huis gekocht.
Oké.
En ja, toen lachte ik haar dus uit en 2 maanden later stond ik zelf met mijn koffers in mijn hand.
Maar jaren 30, wat moet ik daarbij denken? Het is zo'n specifieke request, lijkt mij.
Ja, het is een specifieke aesthetic inderdaad. Het zijn van die huizen die wel een klassieke uitstraling hebben, maar die niet, zeg maar, oud en vervallen zijn. Om het even zo. Ja, het is een hele
Oh, wacht even.
specifieke.
Het komt uit de jaren 30. Hoe kan het dan in godsnaam niet oud en vervallen zijn?
Nou ja, goed, het is dus wel gewoon goed onderhouden. Want zij wilden een koopwoning, hè? Dus dan mensen die doen er dan wel allemaal dingen aan, maar ze wilden heel specifiek. Zo'n woning hebben met aan de voorkant zeg maar zo'n raam wat dan zo uitsteekt, waar je dan echt zo'n zit vensterbank hebt met dan echt zo'n beetje zo'n hexagon raam
Oké.
en van die specifieke ja met van die nissen in de muur en al die ze had echt een heel specifiek idee en ik dacht ja je bent zo kieskeurig je gaat nooit een woning vinden en toen had ze nog in Limburg gezocht en ook nog in andere plekken en toen is ze uiteindelijk in Helmond terechtgekomen. Ja.
Ik heb het idee dat hier een wijze les in verwerkt zit, maar ik kan even niet opkomen.
Nou, de
Helmond
wijze
wonen.
lessen gaan nooit naar Helmond. Als je leven je lief is, ga niet naar Helmond verhuizen.
Nou, we hebben meteen al een flinke leuk statement die waarschijnlijk voor heel veel vijandigheid zorgt. Top.
Nee hoor.
Hoeveel
Nee,
mensen
komt
wonen er in Helmond ongeveer?
Best
Nee.
wel veel.
Ja.
Echt heel veel. Want tijdens een stream vergeleek ik Helmond met Weert, mijn geboortestad. En Helmond is qua oppervlakte kleiner dan Weert. Maar hij heeft wel 1,5 keer zoveel inwoners. Want in Helmond maakt gewoon iedereen 100.000 kinderen om maar kinderbijslag te vangen, zodat ze niet hoeven te werken, zeg maar.
Oké.
Ja.
Nou, gelukkig heb ik mijn weekend ook vol veiligheid, dus ik zal ze even recht trekken. Evelien, heb jij nog wat veiligheid die je wilt delen over je weekend? Nog wat controversieels te melden?
Nee, valt eigenlijk wel mee. Ik heb niet zo heel veel gedaan dit weekend. Gegamed. voor de verandering. Dat mocht ook een keer.
Ook was fijn.
Ja, de afgelopen weken ben ik eigenlijk niet zoveel thuis geweest in het weekend. Dus het was wel lekker om gewoon een keer lekker thuis niet ziek te zijn en gewoon...
Beetje niet opladen. Ziek zijn is inderdaad wel heel fijn.
Ja, ja. Dus nee, dat was top.
Ja, nice. Goed om te horen dat je weer een beetje hebt kunnen opladen in ieder geval.
Zeker.
En mensen in de chat laten ook vooral weten hoe jullie weekend is. Dan kunnen we erbij pakken. Waarom niet? Ik doe het graag.
En hoe was jouw weekend, Bram?
Oh, nou, leuk dat je vraagt. Nou, weet je, het is voor mij best wel een grote W-weekend geweest.
Een W-weekend?
Ja, ik ben gewoon heel het weekend heb ik leuke dingen gedaan, weet je. Een stadje geweest. Allemaal dat soort dingen. En het mooiste was natuurlijk, ik zat in de woonkamer met de vader van mijn vriendin. Die ze naar ik ziet. Met het broertje van mijn vriendin. Dat is naar ik ziet. Met mijn vriendin. Is naar ik ziet. En ik ben een Feyenoorder. Nou, dus ik heb echt een fantastische dag beleefd. Sfeer was best grimmig achteraf, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, het maakt mij niet uit, want 3-2. Pak een beet. Huppakee. Dus dat heeft wel echt mijn weekend gemaakt, moet ik zeggen. 6 puntjes los.
Oké, maar hoe kun jij als Feyenoorder...
Een
relatie hebben met een Ajax-seat. Hoe kan dat? Hoezo ben jij niet gelijk afgeschoten door je schoonvader op het moment dat jij door de deur kwam?
Nee, het is echt heel grappig, want ik heb geen idee.
Nou komt er een heel interessant verhaal.
Ja.
Nee, weet je, voetbal is maar een spelletje, toch? Het is niet iets om boos over te worden.
Als ik sommige mensen moet geloven. Ik woon in Helmond, hè. Helmond Sport is echt een... daar zitten echt wel harde kern mensen. Ik ken mensen voor wie voetbal niet zomaar een spelletje is.
Nou, voor mij is het ook heel belangrijk, moet ik zeggen, hoor. Ik ben alleen niet helemaal... ik zal nooit iemand, zeg maar, veroordelen omdat die voor een club is die ik niet kan uitstaan. Dat doe ik nog net niet. Maar ik merk het wel een beetje als ik daar zit, want dan... was het eerst 2-2. Toen was ik nog wel blij toen ze 2-2 maakten. Maar toen in, wat was het, de 80ste minuut, 90ste minuut, maakten ze 3-2. Ik moet eerlijk zeggen...
Dat is wel heel spannend dan.
Ik had toen niet de bal om te juichen, zeg maar. Want ik denk, nou, dan krijg je echt een hengst. maar ja.
Oké, maar het is wel gezellig, die voetbalweekenden bij jullie thuis.
Oh ja, zeker, zeker. Het was... weet je, het is gewoon leuk om zo'n passie te delen, weet je. En dan gewoon wat op gamen na... Hou ik nog van meer dingen? Geloof het of niet?
Wow.
Oh, echt?
En wat is dat record? Variatie van spijs doet eten?
Verandering.
Verandering van spijs, oké. Okay. Dat zei ik dan, variatie. Oké, okay, nou, yeah. Whatever. Ik ben de Nederlandse taal nog steeds niet machtig.
die klopte dan wel.
Volgens mij 2 weken geleden was ik nog steeds echt aan het denken van... Ik ben een tovenaar met woorden. En nou zijn we volgens mij 5 minuten in de podcast meteen al gewoon de fouten. Top.
Nee, maar het niemand niet door.
Weet je, het is gewoon wel echt heel leuk als je diverse hobby's hebt en je daar gewoon lekker met mensen over kunt praten. Want dat is wat ik aan de podcast ook zo leuk vind. Gewoon praten over een van mijn grootste passies in het leven. Hartstikke leuk. Voetbal, ook voetbal, ja. Zou ik ook gewoon naast Gameliner ook even een voetbalpodcast opzetten? Want waarom niet?
Dan moet je het wel met andere podcasters doen.
Ik ga er dan niet bij zijn, zeg maar. Ik heb niet zoveel over voetbal te vertellen.
Jij kan dan zeg maar de... Jij misschien moet dan de host zijn, want jou boeit allemaal niet. Dus je geeft iemand gewoon een beurt. Denk ja, oké, nou is genoeg. En die volgende.
Oh, ja, ik kan wel gewoon echt van die hele rare vragen bedenken... die eigenlijk compleet helemaal niks met voetbal te maken hebben... maar die wel, ja, die dan wel moet beantwoorden in de podcast.
Van buitenspel, waarom bestaat het? Ja, dat is een fucking kutvraag.
Buitenspel, ja, het stadion is toch niet overdekt, dus je bent toch buiten?
Ja, dat zou echt heel naar zijn.
Ja, nou.
Eens kijken, en Metthoft is dit weekend, heeft hij de Weep uitgehangen? Op een congres, gewoon op je kamer, of wat moet ik erbij denken? Er zijn veel, en dit is natuurlijk het Weep-kent. Kijk, ik waardeer de dad joke.
Je hebt de Weep uitgehangen, oké. Okay.
In het weekend.
Okay, nou ben ik wel heel benieuwd wat je van het weekend gedaan hebt, Metthof.
Ik ook.
Ja. We hangen aan je.
Laat ons vooral weten, terwijl wij overschakelen tot de orde van de dag. Huh? Ja? Ja, oké.
Okay. Ja.
Want we gaan het nog niet per se hebben over een weep game met jou, Claudia. Wat natuurlijk wel vaak het geval is, maar dit keer niet. We gaan het hebben over jouw andere passie als het gaat om game franchises. Diablo.
Ja, goed, naast Japan bullshit is mijn andere passie dood en verderf.
Vandaag zal ik zeg maar de rol invullen van Japan-passie. Je komt er zo achter waarom. We gaan nu met jou hebben over Diablo 4. Want jij hebt de gesloten beta gespeeld, als ik me niet vergis.
De early access van de beta.
Kijk eens aan.
Ja, klopt.
Oeh, want wij hebben zoveel te vragen aan jou, Claudia. Want als ik me het goed herinner, was Activision Blizzard, nou, was Blizzard altijd een van jouw favoriete uitgevers. Diablo was een van jouw eerste PC-games.
Zeker.
Maar
zeker.
In de loop der jaren is het niet alleen maar roze geur en maanschijn geweest. Of wel?
Nee, niet bepaald. En ik blijf er nog steeds bij dat Blizzard ontzettend hard van hun troon is gedonderd. Wat mij betreft. En dat is al begonnen met, weet je, de aankondiging van Diablo Immortal. Hè? Don't you guys have phones?
Mm-hmm.
Toen ze tijdens het Hearthstone-toernooi Bloodstring de mond hadden gesnoerd.
Mm-hmm.
Op een behoorlijk overdreven wijze. Vervolgens komt het hele schandaal met de Cosby Suite tijdens BlizzCon. En die hele rechtszaak die er... die eraan vastzit, dat ik echt denk van, oké, weet je, waar de fuck zijn jullie mee bezig?
Mm-hmm.
Dus ja, het is voor mij heel bitterzoet, Diablo 4. Want Diablo 4 is natuurlijk iets waar Diablo-fans al heel erg lang op wachten.
Ja.
En toen het werd aangekondigd, gingen mensen ook echt super hard uit hun plaat. Want ze zeiden van, oké, weet je, we nemen de artstyle en de systemen van Diablo 2... En we combineren dat met de combat van Diablo 3. En dat is eigenlijk wat je wilt hebben. Je neemt gewoon het beste van Diablo 2 en 3. Steekt in een modern jasje met verbeterde graphics. En je hebt eigenlijk de perfecte, op papier de perfecte game. Maar het blijft toch bitterzoet. Want het betekent wel dat je daarmee wel Activision Blizzard steunt als je die game speelt. En dat voelt voor mij toch wel soort van verkeerd. Juist omdat, weet je, het gaat erom dat zij een toxic werkcultuur hebben waarin vrouwen benadeeld worden en eigenlijk niet welkom zijn. En ik ben een vrouw die inmiddels niet meer heel erg, maar in het verleden wel ook heel erg gewerkt heeft in werkomgevingen waarin voornamelijk mannen werkten.
Mm-hmm.
Dus voor mij is het extra kut eigenlijk om zoiets te horen, weet je wel. Dat zo'n enorm grote speler die zo'n enorm grote impact op de game-industrie en de tech-industrie kan hebben, dat het daar zo erg misgaat.
Ja. Voordat we verder gaan met de vragen aan jou, moet ik natuurlijk de chat erkennen. En wat Matt heeft even met zijn waifu-pillows gechilled.
Oh, je waifu-pillows?
Dat moet
heb je alleen maar gechilled
worden.
Of heb je...
Nee, dat wil ik echt niet weten. Dat hoef ik niet te weten. Waarom zou je zoiets vragen?
Ik begon ermee en ik dacht, nee, laat
het. Waar gaat het heen?
Oké, okay,
okay, echt gezellig.
Aan jou, Claudia, is rondom Diablo 4 was inderdaad... Je hebt natuurlijk al wat best op persoonlijke affectie, of in ieder geval gehad, met Blizzard. Kan jij, en ja, zou jij nu Diablo 4 kunnen spelen en zeg maar ook je emoties van hoe je zeg maar, je nu voelt tegenover Blizzard... Kan je dat zeg maar los van elkaar houden? Zeg maar een beetje separate the art from the artist, om het zo te noemen.
Ik merkte dat heel erg toen ik de Early Access Beta speelde. Want ik merkte wel, oké, dit is wel echt heel vet. Dit is echt wat ik zou willen van een nieuwe generatie Diablo game. Maar in mijn achterhoofd blijf ik toch houden van, oké, weet je... Het is dat ik niet betaal voor deze game. Anders had ik hem niet gespeeld.
Oké.
Want ik ben heel erg van, ja, weet je, ik ga niet zo'n bedrijf steunen door mijn geld er naartoe te gooien. En dat klinkt misschien echt als woke bullshit. Maar voor mij is het iets persoonlijks, weet je wel. Van, stel dat ik bij Blizzard gewerkt had, was mij dat misschien ook overkomen. En het zou niet zo moeten zijn dat je ergens werkt en niet gewoon veilig naar je werk kunt gaan zonder dat je het risico loopt dat je gewoon seksueel geïntimideerd wordt door je collega's en de mensen van hogerop het gewoon oké vinden.
Ik denk dat dit soort dingen, als je inderdaad vanuit een persoonlijke reden inderdaad zeg maar ik koop het niet, dan kan ik dat echt compleet begrijpen.
Nou, dat is wel goed recht.
als het uitkomt vanuit een soort community-achtige van niemand moet deze game kopen en dat je het daarom niet doet, vind ik het heel anders. Maar als het echt vanuit persoonlijke redenen, dan snap ik dat heel goed. En ik kan het heel goed voorstellen.
Ik zou zeker niet tegen mensen zeggen dat ze de game niet moeten kopen. Ik ga het ook absoluut niet boycotten. Maar voor mij persoonlijk vind ik het voor mezelf een overwinning, voor mij. Dat ik in ieder geval niet zo'n bedrijf steun door er geld aan te geven. En ja, wat andere mensen, ja, dat moeten ze zelf weten, weet je. En ik ga mensen er ook niet op aankijken als ze het wel doen. Want mensen hebben ook gewoon het recht om een leuke game te spelen. En als een game goed is en je wilt hem spelen, be my guest, kopen. En als je vindt, net zoals ik, dat je Blizzard niet wil steunen door zo'n game niet te kopen, dan is dat ook helemaal prima.
En ik kan wel denken, oh, we gaan het vandaag hebben over games. Het wordt lekker luchtig. Weet je wel, bepaalde controversiële onderwerpen niet meegenomen. En ja,
ja, nou ja, goed, ja, hoe controversieel is het? Kijk, we hebben het er in de podcast natuurlijk wel vaak over gehad.
Ja, toen, toen het, zeg maar, het nieuws net naar buiten kwam.
Ja, precies. Die rechtszaak van Blizzard is echt wel vaker voorbij gekomen. En weet je, ik blijf gewoon bij mijn standpunt van, het is niet oké dat het gebeurt. En weet je, ik heb altijd in de IT gezeten en dat is ook altijd een mannenwereld. En ook, weet je, het gamen en zo is nog steeds best wel een mannenwereld. En daar moet gewoon verandering in komen. Ook vrouwen horen daar thuis en ook vrouwen hebben wat in te brengen. En alleen maar omdat iemand een vrouw is of omdat jij een man bent in een hogere positie dan een vrouw, betekent niet dat je haar op zo'n manier mag behandelen. En dat,
nee, dat is nergens mogen. Hè? Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn. Ik heb wel het idee dat het, zeg maar, wel de goede kant op gaat. Als in, zeg maar, hoe divers het allemaal is nu.
Zeker omdat er nu heel veel aandacht voor is. Want Blizzard is een enorm groot speler op de markt. En het is nu lang en breed in alle media uitgemeten dat dat soort dingen zijn gebeurd. En nou zie je ook, hè, zij zijn niet de enige. Er zijn meer studio's waarin dat speelt. En er zijn ook studio's die echt gewoon erop hameren van, oké, we willen een zo inclusieve en veilig mogelijke werkomgeving voor alles en iedereen creëren. En daar moet gewoon meer aandacht voor komen. Want het kan niet zo zijn dat mensen niet veilig naar hun werk kunnen gaan.
Ja, voordat we het zeg maar inhoudelijk over Diablo gaan hebben. Wat natuurlijk maakt Activision Blizzard natuurlijk ook in opspraak komen. Natuurlijk rondom de deal met Microsoft.
Mm-hmm.
Denk jij dat, zeg maar, wanneer en of de deal doorgaat, denk jij dat Microsoft, zeg maar, ervoor kan zorgen dat, zeg maar, ook de cultuur binnen Activision Blizzard verandert?
Ik denk dat daar wel een mogelijkheid toe is, ja. Want op het moment dat Microsoft Activision Blizzard overneemt en ze gooien de top eruit, ze zetten hun eigen mensen erin en ze zeggen, luister, we gaan het nu op onze manier doen, denk ik dat er wel zowel de werkcultuur binnen het bedrijf als hoe er met games omgegaan wordt, beter zal worden. Want ik heb altijd gezegd, Blizzard was voor Activision op zijn hoogtepunt. Want vanaf Activision ging het steeds meer om geld draaien en steeds minder om echt hoge kwaliteit PC-games maken. Dat daardoor eigenlijk de kwaliteit steeds verder achteruit ging. Het steeds meer mainstream werd en het steeds minder in touch was met zijn fanbase, met zijn playerbase. Mm-hmm. En ik denk dat dat, wanneer Microsoft het over heeft genomen, dat wel weer beter zou kunnen worden.
Alright. I guess time would tell. Voor nu, Diablo 4 komt natuurlijk uit op 6 juli voor de PC, Xbox consoles en PlayStation consoles. Als ik me niet vergis, nog steeds ook voor de PlayStation 4 en Xbox One.
Als het goed is wel.
Ja. Nou, brand los. Wat is Diablo 4? Wat heb jij gespeeld precies?
Ik heb de proloog en de hele eerste act van Diablo 4 kunnen spelen. Dus best wel een aantal uurtjes. Mm-hmm. Er zitten op launch zitten er 5 speelbare classes in.
Weet je die uit je hoofd?
Dat zijn de Barbarian, de Necromancer, de Sorcerer, de Rogue en de Druid.
Druid als in ik speel liedjes.
Nee, dat is een bard.
Oké, wat is een druid ook weer?
Druid is, kan shapeshiften en dieren, kan nature magic, zeg maar.
Ah, furry, oké. Gaat toch.
Rude!
Jij koos die zeker, Engert.
Nee. Nee, want tijdens de beta die dit weekend is, kun je alle vijfde klassen uitproberen. Maar tijdens de Early Access beta, die ik afgelopen weekend heb gespeeld, kun je alleen kiezen uit de Barbarian, de Sorcerer of de Rogue. Okay, dus nee, ik heb niet de Druid gekozen.
Welke wel?
Sorcerer. Of ja, dat was mijn eerste klas. Daarna heb ik ook mee gespeeld natuurlijk, maar dat was mijn eerste klas.
Kan je mij beknopt vertellen wat nou het verschil is tussen die drie klassen? Ik heb het idee dat ze echt hele andere speelstijlen hebben, of is het meer gewoon stats die iets anders zijn?
Nee, het zijn echt hele andere speelstijlen. Hoe combat in Diablo 4 werkt, is je hebt zeg maar twee basic attacks. Op de PC zijn dat je linker en je rechter muisknop. En daarnaast heb je nog vier abilities die je kan casten. En afhankelijk van je klas zijn dat andere abilities. De Barbarian is, zoals in de naam al zegt, zeg maar, is gewoon brute kracht. Dat is zeg maar de bonking class van Diablo. Dus je hebt hele zware melee wapens. Je bent niet heel snel, maar je bent wel heel sterk en heel tanky. De Sorcerer is van de ranged magic. Heeft verschillende soorten magic, dus fire, frost, lightning. Daarmee kun je dus van een afstandje kun je aanvallen. Abilities zijn of een AoE of een stun of dat soort dingen. En de Rogue is de melee DPS class, zeg maar.
Is heel snel.
Ja, heel sneaky, heel snel. Die kan short distance travelen, zeg maar. Dus een kleine burst aan een soort van teleportachtig iets. En die kan dingen als poisons en zo gebruiken. Dus elke klas heeft wel echt een hele andere speelstijl. En straks heb je dus ook de Necromancer en de Druid. De Necromancer die kan dus fallen enemies naar zijn kant toe halen om die te summonen, om voor zich te vechten. En de Druid die kan shapeshiften in of een dier of een boom of nature magic gebruiken om bijvoorbeeld te healen of een schild te maken, dat soort dingen.
In welk scenario is het relevant dat je een boom verandert, als ik vraag mag?
Nou, een boom heeft een schors waarmee die zich kan beschermen. Ja, volgens mij heb je wel... Ik heb dus de Druid en Diablo 4 niet gespeeld, maar volgens mij heb je in de vorige... heb je wel een spel waarmee je skin, zeg maar, een bark skin heet dat volgens mij.
Okay.
Waarmee je dus gewoon een veel hogere defense hebt, omdat je huid dan van boomschors wordt, zeg maar.
Oké, nou, fair enough. Je zei net Act 1, heb je helemaal doorgespeeld. En waar speelt Act 1 zich in af?
Je gaat weer terug naar Sanctuary. Dat is zeg maar de wereld tussen hemel en hel en aarde. En omdat, Lilith van Diablo 2 is weer vrijgekomen. Zij is waarschijnlijk gesummoned door iets of iemand. En ze gaat naar een dorpje toe om daar haar eerste volgelingen... aan te spreken.
En Lilith is basically Satan, of?
Nee, Lilith is de goddess of anger, geloof ik. Zij is een demon, basically.
Ja, dat was duidelijk, maar...
En in Diablo 2 komt zij ook al voor als een boss. En dan versla je haar en dan ziel je haar ergens weg, volgens mij.
Oké.
En nou is ze dus terug. En in de proloog en in de eerste act kom je erachter dat zij dus naar een dorpje is gegaan. En daar die mensen heeft proberen naar haar kant te halen, zeg maar. Dus die mensen die worden helemaal lijp en die vallen iedereen aan. En die zoeken allemaal offers voor Lilith. En daar moet je dan heen om te onderzoeken van oké, wat de fuck is hier gaande? En dan kom je erachter dat zij dus weer terug is. En gedurende de game ga je er dan... voor zorgen dat ze dus weer een halt toegevoegd wordt. Basically eigenlijk het plot van Diablo 1, 2 en 3, maar dan met Lilith in plaats van Diablo.
Oké, het klinkt een beetje als een MacGuffin plot dus.
Ja, het is altijd een MacGuffin. Dit is altijd, oké, er is een ancient demon, die is weer teruggekomen en je moet ervoor zorgen dat je die persoon, of dat je hem vindt. En je moet erachter komen wie ervoor gezorgd heeft, of wat ervoor gezorgd heeft dat hij terug is gekomen. Want dan kun je ervoor zorgen dat je weer op kunt sluiten. Want een demon kun je basically niet doodmaken.
Nee, precies. Een simpele plot is niet per se erg. Hè? Ik ken heel veel games met een simpel plot die het wel gewoon heel goed uitgevoerd hebben. En waardoor het ook heel vermakelijk is. Maar heb jij, zeg maar, gebaseerd op wat je hebt kunnen zien en kunnen spelen, ben jij een beetje geïnvesteerd in dit plot?
Sowieso. Kijk, Diablo 1, 2 en 3 hadden ook gewoon een heel interessant plot. En dit is echt gewoon ook een vervolg daarop, zeg maar. En zoals ze het hebben laten zien, je hebt zeg maar verschillende cutscenes, die mm-hmm. gewoon geanimeerd en gevoice-overd zijn. En tussendoor heb je ook allemaal sidequests en zo die je op kan pakken. En die zijn dan ook weer met allemaal cutscenes tussendoor. Dus het verhaal wordt wel heel intensief ook verteld. En dat vind ik wel heel tof.
Okay, ja, Blizzard is natuurlijk de koning van cutscenes, hè? Altijd die... ja. Ik kan me herinneren dat bij Overwatch en World of Warcraft was het ook altijd heel erg uitgebreid cinematic.
Ja, dat is waar ze bekend om staan, inderdaad. Het is gewoon alsof je een film aan het kijken bent.
Ja.
En daar, dat zie je in Diablo 4 ook enorm terug.
Mm-hmm. Evelien, onderbreek me alsjeblieft als je ook nog vragen hebt.
Nee, ik zit gewoon rustig te luisteren. Ik ken eigenlijk zen. De Diablo games amper. Dus ik vind het heel interessant om te horen.
Leuk is dat Diablo 4 dus heel erg ook gericht is op nieuwe spelers. Diablo is natuurlijk wel een game met een vrij hoge skill cap. Zeker als je kijkt naar Diablo 1 en 2. Als je niet weet wat je doet, dan kun je de game gewoon niet spelen. Je wordt niet aan je handje gehouden. Quests zijn vaag. En als je gewoon of het niet eerder hebt gespeeld of echt weet wat je aan het doen bent, dan raak je gewoon de weg kwijt. En het mooie aan Diablo 4 is dat het dus ook echt... ook al heb je 1, 2 of 3 niet gespeeld, kun je wel in 4 instappen. Want je hebt gewoon een instelling aan het begin als je de game speelt, waarin je gewoon kunt aangeven of je veel tips wilt krijgen of juist niet. Of dat je veel hints wil krijgen. Of dat je questmarkers op je map wilt hebben. Of dat je je enemies geoutlined wilt hebben en dat soort dingen. Waardoor dus ook mensen die nog nooit een Diablo game hebben gespeeld, het ook op kunnen pakken. Want het is wel heel intimiderend om in zo'n game in te stappen als je dat nog nooit hebt gedaan. Als je gewoon weet van, oké, weet je, er zijn mensen die gewoon jarenlang elke dag grinden voor de beste gear en de beste specs hebben en de beste combinaties van talents en zo. Dan denk je van, oké, ja, fuck, ik wil gewoon rustig spelen. Maar dat kan in 4 dus.
Het is wel een trend die je ziet, hè. Ongeacht van de kwaliteit die AAA levert, omdat het heel wisselend is, zie je wel dat toegankelijkheid wel steeds echt een hele belangrijke rol gaat spelen. Dat de meeste games gaat uitkomen met zo bizar veel opties.
En dat wat je zegt, en ik denk dat het ook wel een beetje een shift is in hoe wij games zien als mensheid zijnde, zeg maar. Vroeger waren games echt voor de nerds, weet je wel. Van, oh, je speelt videospelletjes, nerd. En mensen hadden ook echt wel een bepaald beeld bij wat games zijn en wat voor mensen gamers zijn. Maar games worden nu zo mainstream dat iedereen en zijn moeder wel eens een keer een game gespeeld heeft.
Mm-hmm. Maar, ja, en daarom zit ook het gevaar. Of zeg jij maar even?
Je zegt van, eigenlijk kan je dus het beste bij Diablo 4 beginnen als nieuwe speler. Maar kan dat ook qua... Is er een soort doorlopend verhaal wat je dan mist? Of is het echt een losstaande game meer?
Het is wel een doorlopend verhaal. Want volgens mij is het wel... het speelt zich ook echt af na wat er in Diablo 3 gebeurt. Maar je kunt het verhaal wel begrijpen als je de eerste 3 games niet gespeeld hebt. Als ik het goed heb. Ik heb natuurlijk alleen de proloog en de eerste act gespeeld. Maar volgens mij kun je het wel gewoon volgen, zeg maar. Want aan het begin leggen ze ook uit van, oké, weet je, dit is wat Sanctuary is en dit zijn de Horadrim en zo. Dus dat wordt je wel gewoon uitgelegd. Ook al weet je dus niet wat er verder in de andere 3 games is gebeurd.
Weet je ook hoeveel acts er zijn in de volledige game?
Nee, weet ik niet. Dat is volgens mij niet bekendgemaakt. Maar het zou me niet verbazen dat er een stuk of 6 zijn, zoals in de vorige titels.
Ja, fair enough. Laten we dan ook nog even hebben, gewoon simpelweg hoe het speelt. Ook niet heel onbelangrijk.
Zeker. Ik moet wel zeggen, performance is fucking kut.
Oh, oké, dat is wel heftig.
Ja, dat is wel even een ding om te benoemen. Ik weet niet per se of het ligt aan het feit dat mijn PC wat verouderd is. Of aan het feit dat de game nog niet geoptimaliseerd is. Want ik kom natuurlijk pas in juni uit. Maar ik had wel regelmatig last van lag, slechte pathfinding. Knoppen die gewoon niet goed werken, niet gelijk reageren. Cutscenes die wel of niet te skippen zijn. Die wel skippen wanneer je niet wil skippen. Die niet skippen wanneer je wel skippen. Dus dat soort kleine performance issues.
Kinderziektes, ja.
Ja, behoorlijk. En weet je, ik snap dat het een beta-build is. En ook nog eens de early access van de beta. Maar het zijn wel dingen waarvan ik denk, oké, dit zijn wel echt van die domme foutjes, weet je wel. Echt gewoon zoiets simpels als, ik klik ergens op de map, want ik wil dat mijn character daar naartoe loopt. En de pathfinding gaat gewoon zo scheef dat die ergens achter een boom blijft hangen. Gewoon dat, ja.
Hmm. Oké.
Okay. Dat is gewoon jammer.
Dus als performance, ja. Zorgwekkend. We zouden denk ik even moeten afwachten hoe het met de open beta is, die dit aankomend weekend speelbaar is.
Ja.
Maar gameplay zelf, je hebt net gezegd, het moet zeg maar een mix worden van Diablo 2 en 3. En was dat te merken?
Ja, best wel. Kijk, qua combat is het lijkt natuurlijk heel erg op Diablo 3, hè, dat je gewoon je twee basic attacks hebt en je abilities. Mm-hmm. Maar je hebt wel een hele toffe skill tree, waarmee je dus echt zelf je pad uit kunt kiezen. Je hebt ook echt wel die coole weapon drops, weet je wel, dat je gewoon... Want wat je heel erg bij Diablo 3 merkte, is dat je echt gewoon heel erg naar de cijfertjes keek. Oké, welk wapen of welk stuk armor heeft het hoogste cijfertje, dan equip je die. Maar in Diablo 4 is het wel meer balance, dat je ook echt, in plaats van alleen maar meer damage of meer defense, heb je ook andere stats die van invloed kunnen zijn op of je dat item besluit te equippen of juist een ander item. Dus dat ziet er voorlopig wel heel goed uit. Ik heb maar tot level 25 kunnen spelen. Dus ik heb nog niet alle skills en alle dingen kunnen unlocken. Maar het ziet er naar uit dat er qua customizability... dat dit wel qua diepgang in ieder geval op Diablo 2 lijkt. En daar ben ik wel heel enthousiast over.
Oké. Alright, ik denk dat we dan nu al de tijd flink gevuld hebben met Diablo 4. In ieder geval voorlopig... Ja, natuurlijk, het artikel komt ongeveer live. Ik zou zeggen, rond woensdag ergens. En dan is de podcast ook live natuurlijk. Maar heb je in ieder geval nu al een voorlopig oordeel nu in je hoofd zitten? Van hoe voel je nou samengevat over Diablo 4?
Even los van mijn persoonlijke mening over Diablo en Blizzard en zo. Dus echt even gewoon puur kijken naar, oké, wat heeft de game mij laten zien?
Mm-hmm.
Ben ik heel enthousiast over de combat, over hoe het eruit ziet, over de achterliggende systemen. Maar ik hoop wel dat ze de performance echt flink verbeteren. Want het is... Toen ik bijvoorbeeld de game voor het eerst opstartte, toen crashte de game gewoon. Toen dacht ik, oké, misschien kan ik de beta wel helemaal niet spelen. En daarna lukte het wel. Maar elke keer had ik toch... Eigenlijk overal waar ik kwam, had ik performance issues. En... Nu is de game pas over een paar maanden uit, maar ik hoop dat ze wel alles gewoon eruit kunnen smoothen. Ja. Omdat je anders die perfecte combinatie van Diablo 2 en 3 wel kunt hebben, maar dan speelt niemand dit omdat het gewoon kut speelt. En dat is natuurlijk hartstikke jammer.
Een paar maanden inderdaad is in Gameland volgens mij... Ik heb wel eens vaker gehoord inderdaad een maand voor release, oh dat fixen ze wel even. Dat
ja goed, nou voor. Is het wel meerdere maanden, maar... Ja. 4 is dan alsnog wel een vrij grote game. Want er zit natuurlijk ook online play in. Want nu heb je een soort van... kind of MMO-achtige... features erin zitten. Dat je dus wel andere mensen door de wereld kunt zien lopen. En dat er soort van raid bosses op de map zijn die je samen kunt aanvallen en zo. En dat maakt dingen natuurlijk ook nog een stukje moeilijker. Want daar komt natuurlijk ook een stukje performance...
Ja, dan is lag en input delays natuurlijk...
Daarom, dus dat is iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. Of ze de performance kunnen fixen. Ik weet ook niet of de performance op bijvoorbeeld consoles beter is. Want nogmaals, mijn PC is verouderd. Dus het kan goed zijn dat het gewoon aan mijn hardware ligt dat ik zoveel performance issues had. Dat weet ik niet, daarvoor zou ik straks andere beta reviews voor moeten lezen. Maar het zou me niets verbazen als... straks meerdere artikelen online komen die zeggen, oké, de performance is best wel kut.
Ja, en als de game inderdaad nog steeds gewoon op PlayStation 4 en Xbox One lanceert, ik kan me niet voorstellen dat jouw PC de dooddoener is. Maar...
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, goed, het zou natuurlijk altijd kunnen, hè?
Ja, want we zien wel vaker dat PC-ports gewoon niet... Ja, kijk, in Diablo's geval zou het heel kwalijk zijn, omdat het eigenlijk vooralsnog wel een PC-game is...
Ja, Blizzard is altijd PC first, of eigenlijk PC only geweest.
Ja, en PC first zou het in ieder geval moeten zijn. Ja. Maar je hoort wel vaker van games die normaal gesproken gericht op console. Ik noem even een Wolong op, wat daar heb ik toevallig gelezen. dat die toch altijd wel een beetje ja, last hebben of moeite hebben met een goed draaiende PC-port uit te brengen.
Je kijkt bijvoorbeeld naar Elden Ring.
Ja, die had ook op launch day inderdaad wat issues.
Ja.
Klopt.
Dus ja, we gaan het zien. Ik blijf er geduldig op wachten. Als de performance goed is, heb je een hele toffe game. En het is eventjes de vraag hoe ze het dan ook verder gaan onderhouden. Hè? Want Diablo staat natuurlijk wel onbekend dat de live service echt je van het is. Elke ja. maand een nieuw seizoen, elke maand nieuwe rewards. En mensen blijven maar spelen tot jaren nadat de game uit is gekomen. Dus ik ben benieuwd.
Ik vraag me wel af wat de balans wordt tussen zeg maar, inderdaad gratis updates en betaalde content. Want ik heb al een paar dingen gezien waarvan ik denk, oké. Al €70 neerlappen voor Diablo 4 alleen en dan ook nog wat extra geld besteden aan een battle pass of whatever the fuck.
Ja, goed, toch... ja, waarschijnlijk is het wel zo. Als ze een battle pass systeem gaan implementeren, is dat wel best wel kwalijk. Want voorheen was het natuurlijk zo, hè, die seasons die uitkwamen, dat was eigenlijk de battle pass. En tijdens een nieuw season maak je een nieuw character. En dan probeer je zo goed mogelijke gear te scoren en probeer je zo hoog mogelijk op de ladder te eindigen aan het einde van het season.
Mm-hmm.
Maar ja, meedoen aan een season was gewoon gratis, want ja, je hebt de game al gekocht. En als ze daar een battle pass systeem van maken, dat je eigenlijk verplicht bent om te betalen om aan een nieuw season mee te kunnen doen.
Ja, ik denk dat ze er blij mee gaan zijn. Battle pass zijn zelden zo steken zelden zo in elkaar dat ze spelers weghouden van content, maar wel bepaalde cosmetics. En misschien in Diablo's geval wel gear, dat dan dat achter een paywall komt te staan.
Ja.
Dat zou me niet verbazen, want ja...
Ja, maar dat zou wel kwalijk zijn, want dat is natuurlijk wel de reden waarom je aan een nieuw season meedoet. Ja. Er komt nieuwe gear uit die je daarvoor niet had kunnen krijgen. En op het moment dat je die gaat lokken achter een paywall, ja... ik denk niet dat dat een goede aard zal vallen bij mensen.
We gaan het zien, jongens. Diablo 4 komt uit op 6 juni voor de PC, Xbox consoles en PlayStation consoles. En hij komt ook niet naar Game Pass. Ook wel goed om te weten. vooralsnog. Wie weet.
Hij komt niet naar Game Pass. Dat is ook wel nieuw. Voor
ja,
het eerst
zeggen, misschien moeten we dat gaan rapporteren. In plaats van het komt wel naar Game Pass. Het komt niet naar Game Pass.
Ja, het is wel nieuws. Het is anders. Het is iets wat mensen verbaast als ze het horen.
Ja, precies. Wat? Waarom niet? Ik wil niet betalen. Mijn Nederlands gierig hart. Het breekt. Alright, jongens. Dan ga ik even minder hosten en meer kletsen, denk ik. Want het is mijn beurt om eventjes te vertellen over de game die ik gespeeld heb. En dat is de Resident Evil 4 Remake.
Ah, dat is wat je bedoelt met Japan stuff.
Japanse campy stuff, ja. Yeah. Campy Capcom.
Oké, okay. Ik miste de weep al in jou. Ik denk er komt straks een hele weep.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Kijk, Capcom is zo weep als ik ga. Ik ga niet verder dan dat, helaas. Al gezegd, Capcom kan al hartstikke campy zijn, hoor. Dus, maar goed, nee, ik heb de Resident Evil 4 Remake gespeeld. Review staat online op GameMiner.nl. Een van de zeldzame games die ons 5 sterren in ontvangst heeft mogen nemen. Ja, dus vraag maar raak. Ik mag het niet hebben over verhalende elementen. Ik mag niet bepaalde spoilers vrijgeven, wat ook niet gaat gebeuren. Okay. Capcom was daar heel duidelijk in. En daar gaan we ons aan houden.
Ja, explain your 5 stars. Ja. Want het is natuurlijk wel, ja, 5 sterren, dat betekent zo goed als perfect.
Ja. Ik denk... ik zou ook even vertellen hoe ik denk over perfecte scores. Want in mijn ogen, perfect bestaat niet. Op elke game kan je wel lopen muggenziften van... luister, hier had ik 1 keer een frame drop. En dat heeft helemaal ervaring verpest of zo. Half ster eraf. Ik denk dat een 5 sterren game het toppunt is van het genre. Dus wil je het genre... verkennen of ervaren, dan is er geen betere game om op te pakken. Ik denk dat een 5 sterren game geen dusdanig grote fouten maakt. Ik denk dat een 5 sterren game ook laat zien, ook een nieuwe standaard is voor wat het genre kan bereiken en wat in deze games geval, wat een remake kan bereiken. Dus ik denk dat Resident Evil 4 Remake een van de allerbeste horror actiegames is op de markt op dit moment. En dat het ook een boekvoorbeeld is van hoe een remake zou moeten zijn.
Okay.
Als dat je vraag beantwoordt.
Ja, nou ja, goed. Het is... Ik snap wat je bedoelt. Kijk, een game kan natuurlijk nooit perfect zijn. Er zijn altijd dingen die... misschien beter kunnen of die voor jou persoonlijk misschien minder waren of zo. Maar oké, okay, dat is... wat doet de remake beter dan het origineel?
Dat is een leuke vraag. Dan moet ik meteen ook toelichten dat het origineel, toevallig, beschouw ik ook als een van de beste games die er is. Die zou ik nu ook nog 5 sterren geven. Gewoon puur hoe fucking fun die is. Oké, we kunnen de basic shit wel even vertellen van waar het echt beter in is. En dat is gewoon the obvious, weet je wel. Het is 2005 tegen 2023. Grafisch ziet er beter uit. De audio is beter. Het speelt gewoon net wat soepeler. Waar het echt dusdanig beter in is. In sommige punten. Ik zal ook vertellen waar het niet beter in is.
Oh, dat is misschien nog wel een interessante vraag.
Ja, en ik wist gewoon dat het niet ging gebeuren. Dus ik rekende ook niet te zwaar aan. Want ik vind wel dat het even nare. Het originele Resident Evil 4 was een horror game. Maar het was ook een comedy game. Omdat die echt zo fucking grappig was. En dat was zo onbedoeld grappig, weet je wel. Het was een beetje zo'n jaren 80 horrorfilm. Waarin ze gewoon van die soort one-liners gooien. En dat echt zo.
Maar is dat niet ook gewoon awkward mistranslation vanuit de Japans?
Nou, ik denk dat het letterlijk gewoon is dat Capcom gewoon destijds gewoon een paar van die Hollywoodfilms zien hebben. En denk ik, oké, zo praten Amerikanen tegen elkaar. Kom, gaan we daar even zoiets over schrijven. Ik denk oprecht dat wel zoiets is, ja. Maar dat is echt zo fucking grappig en leuk om te zien. En de Resident Evil remake heeft nog steeds wel campy lines. Heeft steeds one-liners. Bijvoorbeeld als Leon iemand in zijn gezicht trapt, zegt hij, oh, sorry, must have slipped. Weet je, dat soort shit. Dus, ja.
Oké, dat is een... Okay.
Het is zo grappig, want de game kan oprecht wel, en daar is de remake beter in. Het remake is een stuk enger dan het origineel. Het weet de horror echt wel weer terug te brengen. En dan is zo'n line is zo ongepast, weet je wel. En daarom is het ook zo hilarisch. Maar ik denk dat algemeen dat het origineel was wel echt zo'n product van zijn tijd. En dat die humor heel moeilijk was om te hermaken, om opnieuw te creëren. En ik denk dat de remake het beste van gemaakt heeft wat ze konden doen met zeg maar de moderne standaard. Om het zo te zeggen. Dus het is niet grappiger dan het origineel. Ik denk dat het origineel nog net wat meer charme heeft in gewoon hoe fout het af en toe is. Maar het komt wel heel goed in de buurt en dat vind ik wel heel knap. Maar waar het origineel, of de remake nog beter in is, is ja, het verhaal kent wat meer substantie. Wat meer nuance. De personages die erin zitten krijgen wat meer tijd om zichzelf te ontwikkelen. Om aan te tonen, zeg maar. Je leert ze beter kennen. Je realiseert wat beter van, oké, dit zijn de motivatie die ze hebben om de acties uit te voeren die ze doen. Een paar van de echt absolute bullshit momenten van het origineel zitten ook niet meer in dezelfde mate erin. Wat wel logisch is. De remake is ook, ja, zoals ik al zei, een stuk enger. Het heeft wat meer sfeer in sommige stukken. Want het doet wel echt het heel goed met hoe het zichzelf presenteert. Wanneer je zeg maar in Resident Evil, het origineel Resident Evil 4 heeft ook wel enge momenten, maar die zijn nog steeds wel oké. Maar in sommige momenten in de remake kom je echt gewoon in het pikken donker terecht. Je hebt zo'n lullig zaklampje die je een heel klein beetje licht geeft. En dan laat Capcom ook wel zien, oké, we maken wel grappen, maar we weten echt waar we mee bezig zijn. En dat is altijd heel fijn om te horen. Of en te zien en te beleven. En ja, weet je, en dan, zoals ik zei, de standaard dingen. Dus hoe het speelt, hoe het eruit ziet. Een beetje wat je verwacht van een remake die bijna 20 jaar later verschijnt.
Oké.
Maar vaak heb je met dit soort perfecte games van ja, don't fix it if it's not broken. Denk je wel dat ze toch de goede veranderingen hebben gemaakt dan?
Ja, want ik denk dat ze... Oké, ik denk dat de beste vergelijking die je kan maken is een Resident Evil 3 remake. Dus de remake die hiervoor kwam. En weet je, voor het hele plaatje, pak ook even Resident Evil 2 remake erbij. Resident Evil 2 remake was destijds heel erg geliefd, want het was echt een hele uitgebreide remake. Heel veel van het origineel bleef erin zitten, was opnieuw vormgegeven, maar was wel van mensen, oh, dit herinner ik me nog, weet je wel, dat soort dingen. Maar in de Resident Evil 3 remake is veel meer weggesneden, zeg maar. Een stuk compacter gemaakt. En dat vonden mensen toch niet heel chill. Je had het idee van, ja, luister, dat ene onderdeel van de game was mijn favoriet stuk. En het zit niet in de remake. Dat vinden we jammer. En bij Resident Evil 4 is zeg maar weer op terug naar de standaarden van de tweede remake. Als in vrijwel alle echt iconische momenten, locaties, vijanden, eindbazen, zijn gewoon allemaal terug. En dat is inderdaad van don't fix it when it's not broken. Mensen die hebben heel veel plezier beleefd met die momenten en nu kunnen ze die weer opnieuw beleven in een nieuw jasje eigenlijk.
Oké, ja, dat is altijd wel goed, want ik weet dat de lijn tussen wat een remake en een remaster is vaak wel heel, heel dun. En je ziet bij remakes vaak dat er toch fundamenteel dingen veranderd worden, waardoor eigenlijk sommige hele goede onderdelen van het origineel gewoon of compleet weggelaten worden of vervangen worden met iets anders of gealterd, waardoor het allemaal niet meer klopt.
Mm-hmm.
Looking at you, Final Fantasy VII. Maar dat is hier dus niet, begrijp ik.
Nee, vrijwel niet.
Oké. Nee, ja, dat lijkt me goed, denk ik. Als het origineel ook al zo goed was, dan...
Ja, het origineel was het natuurlijk ook. En daarom, misschien was ik daarom ook wel een beetje... enigszins nerveus, I guess. Het origineel was wel echt revolutionair. Het heeft zeg maar die third-person camera die we nu nog steeds zien in God of War, in The Last of Us, al die dingen. Die heeft hij geïntroduceerd. En nog steeds wordt die camera gebruikt voor vrijwel elke third-person action-adventure game. En dan, je moet maar nagaan dat je bij Capcom werkt en je hoort van, hey, weet je nog die game die zeg maar zo ontzettend belangrijk was, die wordt gezien als een van de allerbeste games aller tijden. Ja, die ga je nu remaken. Succes. Dat lijkt me echt fucking eng.
Ja.
Want hoe de fuck ga je dat doen? Maar ze hebben het echt, naar mijn mening, uitstekend gedaan.
Is er iets wat je zou veranderen?
In de remake?
In de remake, ja. Wat je terug zou halen naar het origineel?
Afhankelijk van over welke spoilers mag je het hebben en welke niet. Lastig.
Zou je iets veranderen? Of...
Ik denk dat hoe Capcom het aangepakt heeft met de content die aanwezig is, en het hele, hele klein beetje content die er niet meer in zit, ik denk dat het heel logisch was dat de content die niet meer is, dat die inderdaad er gewoon niet meer is. Wat ze wellicht wel kunnen doen, is wanneer ze, en dit is hypothetisch hè, ik weet niet, dat ze misschien bepaalde uitbreidingen die het origineel kenden, en ze brengen die terug. Misschien kunnen ze die ook wel dan uitbreiden met misschien wat nieuwe elementen die we destijds niet gezien hebben. Who knows? Maybe.
Oké.
Verder nog. Vragen over mijn ervaringen met Resident Evil 4.
Mag ik geen spoilers geven? Dus ja, mijn pool aan vragen wordt daardoor wel flink wat... kleiner. Maar goed, ik heb gevraagd wat ik wilde vragen en ik heb een satisfactory antwoord van je gekregen.
Dat is wel nice. Ik heb Resident Evil 4 Remake nu 2 keer gespeeld, 2 keer uitgespeeld. En ik kan ook even verkondigen. Nou, de eerste keer speelde ik gewoon... speelde op hardcore. De eerste keer. Was stoer. Nice. Heel stoer. En ja, maar het krijgt net zoals in het origineel... Of trouwens, ik weet niet hoeveel het was zeggen. Dus ik zeg wel niet. Ze zijn wel heel, waren heel specifiek over bepaalde dingen. Maar ik heb de game 2 keer uitgespeeld. En ik heb ook mijn leven echt zo zuur gemaakt toen zeg maar, je hebt zeg maar in Resident Evil games speelde challenge runs. Dat je zeg maar bepaalde uitdagingen doet tijdens je run. Dus bijvoorbeeld niet healen, alleen maar een knife en een pistol gebruiken, dat soort dingen. Dus ik dacht dat het een leuk idee was om zeg maar 4-in-1 te doen. Ja, dat was helemaal niet leuk. Dat was echt hel. Maar, nu ben ik wel, als ik me niet vergis, de eerste Resident Evil 4 speler met 2 Challenge Run Achievements. Want die achievement popte zo en zeg maar 0,00% unlocked is. Daar ben ik wel trots op.
Oké. Nou, dat is iets waard, denk ik.
Nee, is helemaal niks waard, maar ik vind het leuk om te stellen.
Ja, weet ik niet. Misschien ben je nu wel helemaal het mannetje in de Resident Evil communities. Dat
nou
kan,
nee,
hè?
Eigenlijk niet, hè, want ik heb gewoon de game 3 weken van tevoren gehad en niemand anders had de kans.
Ja, oké. Ja, goed. Ja, als
andere,
je inderdaad,
andere gamejournalisten hadden de kans. Dan denk je, ja, dat is geen uitdaging, want ja, dat is ons stigma, ben ik bang.
Fair enough. Nee, oké, als de game nog niet uit is, dan telt het niet dat je de eerste bent.
Dat is een beetje het nadeel aan reviewcodes, hè?
Ja.
Maar goed. Ja. Een van de mooiste dingen ook is... in Resident Evil 4 heb je de Merchant. Ik weet niet of je ooit gezien hebt. Die vraagt dingen zoals... What are you buying?
Oké. Okay. Klinkt me een logische vraag voor een Merchant.
Ja. Die was zeg maar altijd al heel geliefd in het origineel. En nu hebben we hem zeg nog zo ver uitgebreid. En ik wil ook iedereen die zeg maar Resident Evil 4 een warm hart toedraagt... wil ik benadrukken dat onze boy de Merchant is in goede handen. En hij is uitgebreid. En hij is echt zo'n fucking leuk personage geworden. Wat hij al was eigenlijk, maar... Ik ben heel benieuwd wat de community's reactie is op... bepaalde toevoegingen waar ik niet over mag hebben.
Oké, okay, nou shout-out naar de Merchant van Resident Evil 4 Remake.
Ja, ik heb zeg maar zo'n bad eend besteld via Amazon. Die verkleed is als de Merchant. Ik zal die op Discord delen wanneer die binnen is.
Ik ben hier heel benieuwd naar, moet ik zeggen.
Ja, ik ook. Ik zag die en ik was echt in love. Ik denk van, nice, die moet ik echt hebben.
Oké, okay, een Merchant bad eend.
Ja, het is van dat merk van bad eends die zeg maar die gaan cosplayen als game personages. Ik weet niet of je dat al gezien hebt.
Ja, er is.
Je dat gewoon Dax of zo, dacht ik?
Ik weet niet hoe het heet, maar er zijn inderdaad... Want ik heb er... Op mijn badkamer heb ik er eentje staan... die verkleed is als Daenerys van Game of Thrones.
Kijk. Awesome. Alright. Ja.
Nou, goed verhaal.
Ja, goed. Nee, maar het is nice. Ik vind die, zeg maar... Is het een gewaagd statement? Ik denk het niet. Want iedereen heeft eigenlijk stiekem best wel een spuughekel aan Funko Pops... for some reason. Maar ik vind ze leuker dan Funko Pops. Ik vind ze origineler.
Ja, goed. Jouw bad-eentjes zijn natuurlijk sowieso wel tof.
Ja, het is echt een ideale ding om ergens neer te zetten en af en toe te wonden.
Ja, fair enough. Ja, ik heb ook wel twee Funko Pops, maar ja, goed.
Ik heb ook wel een paar die ik toen destijds gekocht heb. Weet je, ik vind merchandise altijd wel leuk. Zeker als ik zeg maar een game opmerkelijk goed vind, dan vind ik het altijd leuk om iets van te hebben, zeg maar. Gewoon iets...
Ja, same.
Ja.
Iets moois. Wat ook geen fucking goud kost als het even kan, want dat is altijd geval.
En ligt eraan wat voor merchandise het is. Kijk, Funko Pops zijn dan nog betaalbaar, maar als je echt van die PVC-statues hebt, dan kan je 300-500 euro voor een beeldje neertellen.
Ja, dat is bullshit natuurlijk. Dat kan je echt niet maken.
Ja, ik heb meerdere malen op het punt gestaan om dat wel uit te geven eraan. Dat heb ik maar niet gedaan. Maar, in het goede nieuws, ik ga dus verhuizen, dus ik krijg een groter huis. En ik heb dan straks wel plek voor grote, dure merchandise.
Hoe is dit fucking goed nieuws? Voor wie?
Voor mij?
Voor kapitalisme.
Nee, ja, voor jouw bankrekening. Voor figures en zo.
Okay,
nee, ja, enough. Goed, ja. Nou, ja. Mijn huis staat straks vol met egeltjes, dus ja.
Huisdier-egeltjes?
Nee, ik verzamel egelbeeldjes en knuffels en dingetjes.
Nee, dat weet ik.
Ik heb er al een stuk of 100. En ik had nu geen plek in dit huis om het allemaal uit te stallen. Dus heel veel zit ook nog gewoon in dozen en zakken... wat ik mee heb genomen van mijn vorige huis... en mijn vorige huis en mijn vorige huis. Maar straks is mijn huis groot genoeg... om wel alles ergens uit te stallen.
De egel room.
Ja. Ja, ik heb straks gewoon een slaapkamer over... die ik gewoon helemaal vol kan stallen.
Dat is wel beest. Oké. Okay. Dat is in ieder geval onze dingetje van Resident Evil 4 Remake. Mocht je nou vragen erover hebben, kom even langs op Discord. Ik zal ze allemaal beantwoorden voor je.
Behalve als het over spoiler dingen.
Ja, dat kan pas dat komt officieel uit vrijdag volgens mij, de 24e.
Oh, dat is al bijna.
Dus ja, dan mag het. Denk ik.
Alle spoilers.
alles een paal.
Nee, ja, en een foto van je bad eet, please.
Ja, die komt tussen de 20e en de 20e binnen, dacht ik. Dus één van deze dagen. Komt goed.
Okay.
Dus ja, in ieder geval altijd gewoon langskomen op Discord en dan kun je lekker kletsen met alles en iedereen. Goed, dan gaan we door met ons derde onderdeel van de podcast. Een mooie afsluiter natuurlijk. Evelien.
Yes.
We gaan het eindelijk een keertje vrijwillig over de Sims hebben. Hoe voel je?
Yeah. Eindelijk.
Kan jij ons vertellen wat jij precies gespeeld hebt?
Zeker. Eigenlijk zijn er twee onderdelen. Het eerste, er is een gratis update geweest aan de Sims. Die heeft een nieuwe levensfase toegevoegd aan de game. Je had eerst dat je baby's had en dan, als die opgroeiden, werden het toddlers of kleuters. En daar is nu een stap tussen gezet met infants.
Dreumers.
Ja, eigenlijk wel. En dat betekent dat je ze echt... dat ze echt van een baby die niks kan, langzaam naar echt de toddler stage gaan. En dat ze steeds meer echt gaan. Je moet ze echt leren kruipen, lopen, omrollen, glimlachen. Al, echt al die stapjes die je bij echte baby's ook hebt. Die stappen ga je dus ook in de Sims meemaken.
Ja, ik moet zeggen, want toen ik te horen kreeg van de infant update. Samen groeien, volgens mij heet het in het Nederlands.
Ja, nee, dat is de DLC. Samen groeien is de DLC, ja.
Oké. Het eerste wat mij opviel is... Nou, de vraag die ik had, eigenlijk beter gezegd, is... Waarom is iedereen godsnaam zo blij? Baby zaten wel in de Sims. Weet je, dat is het eerste wat in me opkwam. Heb ik dat gewoon gemist? Heb ik die memo gemist? Waren er geen baby's tot nu toe? Je maar wilt. Het is echt de dreumes.
Tijd. En dus er waren wel baby's. En die zijn er ook nog steeds, zeg maar, echt de pasgeboren baby's. Maar dat zijn objecten in de game. En die doen letterlijk niks. Die liggen in hun mandje en die huilen en die poepen. En dat is het. Okay. Dus, zeg maar, als je je huis ging verbouwen en je sloopte alles, dan kwamen ze letterlijk gewoon in je inventaris. Het was gewoon... Het was geen sim.
Een baby in je
broekzak.
Ja. Dus, en de hele Sims community heeft echt daarvoor om een verandering gevraagd, echt al bijna sinds de game uit is. Die objecten zijn er nog steeds, maar er is nu dus gewoon een fase toegevoegd die eigenlijk het meer maakt zoals het hoort te zijn.
Oké. Okay. Ja, fair enough. Ja. Kan jij beknopt uitleggen dan wat zeg maar de belangrijkste verschillen zijn tussen de uitbreiding en de update?
Ja, de update is dus eigenlijk die levensfase. En daarbij worden ook wel de benodigingen toegevoegd die je om voor die infants te zorgen, zeg maar. Dus je krijgt een nieuw bed en een paar speeltjes waar ze mee kunnen spelen. Allemaal dat soort dingen. En de DLC is eigenlijk... het begint... Het is meer een completion ervan, zeg maar. Dus ik weet niet, in The Sims 3 had je The Sims 3 generaties, waar je echt, zeg maar, gameplay kreeg voor alle generaties. Dus voor baby's, maar ook voor ouderen en tieners en alles bij elkaar, zeg maar. Het kwam echt een soort familiegevoel meer in de game daardoor. En dat is deze eigenlijk ook. Van je kan... je hebt sowieso meer dingen voor die infants die je meekrijgt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dat je nu... bepaalde soorten relaties kan zetten tussen verschillende sims. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, oh, ze zijn heel close, of ze hebben een moeilijke relatie, of ze zij maken altijd grappen met elkaar. En op basis daarvan verandert de gameplay tussen die sims. Daarnaast zijn er ook bijvoorbeeld compatibility is toegevoegd tussen sims. Dus als je een sim hebt die graag grapjes maakt en de ander houdt niet van grapjes, dan kunnen die sims dus moeilijker met elkaar onderweg. Overweg. Dus het is...
Onderweg ook, hè? Dat
ja, is onderweg ook.
Al van die kutgrappen de hele tijd. Denk, oh, je back, man. Nee.
Ja.
dus eigenlijk is het gewoon een heel stuk realistischer daarmee ook.
Ja, gewonnen. Ja. Ja, absoluut.
En meer diepgang en zo. Oké, cool.
Ja. Het klinkt eigenlijk ook wel als iets dat zeg maar, je zou verwachten in de base game. Als het echt gaat om mensenrelaties, zou je denken dat bepaalde punten gewoon zouden botsen sowieso.
Ja, absoluut. Ja, dit is echt wel iets wat, als je het mij vraagt, al gewoon in de base game had moeten zitten ook, deels. Ik had ook eigenlijk wel verwacht dat een deel van die dingen ook een base game update zouden zijn, ook. En niet alleen met de expansion zouden komen, maar ja, ze moeten er toch wat in stoppen.
Dat blijkt.
En daarnaast zijn er ook wel bijvoorbeeld... familie-evenementen toegevoegd. Je kan bijvoorbeeld nu een baby shower hebben of een reunie. Of er kunnen ouders die kunnen zeggen van, hey, je hebt wel een nieuwe baby, zal ik een paar dagen komen om je te helpen met de baby? Nou ja, dat soort dingen, zeg maar. Dus het is echt wel een grote focus op de familie-gameplay, zeg maar.
Oké.
Ja, eigenlijk wel bizar dat soort dingen best wel wat jaren nadat de game is uitgekomen en eigenlijk wanneer de game ook alweer uitgefaseerd gaat worden, want er komt een opvolger van The Sims 4 aan.
Ja.
Dat er pas aan toegevoegd wordt.
Ja, klopt. Ja, ik vind ook wel, nou, dit is zo'n basisding bijna en zolang er al om infant wordt gevraagd, wordt er ook al om een generatiepakket gevraagd, zeg maar. En we hebben wel toen parenthood gekregen, of ouderschap dan in het Nederlands. En daar zaten wel iets van die dingen in, maar dat was veel meer gefocust op het gedrag van tieners en kinderen. En minder op echt de hele familie, zeg maar. Dus dit is daar wel een voor mij in ieder geval een betere variant van.
En hoe zou je deze DLC rangschikken tussen de andere uitbreidingen die Sims, want de Sims 4 heeft belachelijk veel uitbreidingen gehad, hè?
Ja.
Zou je zeggen, is het een beetje de bovenste of onderste helft wat je tot nu toe meegemaakt hebt?
Ik vind het heel lastig om te zeggen, want ik ben heel erg gericht op wel familie gameplay. Als dat je ding is, is dit wel echt een van de top uitbreidingen om aan te schaffen. Als je meer gewoon van idiote challenges of dat soort dingen bent, is misschien niet helemaal het pakket voor jou. De build and buy ziet op zich ook best wel goed uit, dus daarvoor zou ik ook wel zeggen dat het aan te raden is. Over het algemeen, als je kijkt zeker naar een paar van de eerste pakketten die zijn uitgebracht, is dit zeker wel een hele grote verbetering. Dus ja, wel zeker in de top 5, top 10 staat die zeker wel. Okay, en het feit dat er een top 10 is best wel
dat je dat 10
is ook best wel een hoog getal voor aantal DLC pakketten voor een game.
Ja. Ik kan niet eens tellen hoeveel er zijn.
Volgens mij ben je ook echt, als je alle uitbreidingen en pakketten en zo wilt hebben, dan ben je echt wel iets van €2000 kwijt of zo.
Ja, als je alles full price hebt gekocht, ben je inderdaad meer dan €1000 kwijt.
Jesus. Ja. Ja, voor mij heeft het hier een keertje over gehad, inderdaad.
Een dure hobby.
Ja.
Een game is duur genoeg, zou je denken, maar hey.
Ja, de base game is gratis nu, hè, dus dat scheelt.
Ja, dat
die hoef je dan al niet te kopen.
Niet meer, pak een beetje 6 jaar, of weet ik hoe lang geleden is. Nou, maar langer nog niet.
2014, ja.
Damn.
9 jaar.
Oeh. Damn. Bijna 10 jaar jubileum, dat wordt wel interessant content-wise. Maar dat heb ik volgend jaar met je logisch. Je gaat aankomend weekend komt er een artikel online waarin jij uitgebreid gaat vertellen nog over je bevindingen met deze DLC.
Yes.
Ben je nog iets kwijt gewoon over wat jij verwacht van de toekomst van The Sims 4? Zeker nadat je zeg maar zo'n uitbreiding gezien hebt. Zijn er nog bepaalde dingen van oké, dit zou nog kunnen komen?
Wat mist The Sims 4 nu nog na 9 jaar en 10 uitbreidingen.
€1000 aan uitbreidingen. Ja.
Wil je de realistische variant of de idealistische variant?
Nou, we zijn een nieuws site, dus doe maar realistisch.
Oké. Eigenlijk niet zo heel erg veel. Als je kijkt naar wat vorige pakketten of vorige Sims dingen hadden. Het enige grote wat mensen echt nog heel graag willen is paarden. Want dat hebben ze niet toegevoegd. En auto's.
Specifiek ook, hè? Maar het verbaast echt helemaal niks.
Want er is toch wel, dus je kunt wel huisdieren en zo hebben, toch?
Ja, je kan honden en katten kan je hebben. En ook wel, als je weer een uitbreiding van de uitbreiding koopt, kan je ook bijvoorbeeld een hamster. Ja, nee, het is echt waar. Het is helaas echt waar. Dan kan je ook hamsters of zo. Auto's is ook iets waar mensen heel lang om al vragen. Er rijden wel auto's rond in de game, maar je kan er zelf geen hebben.
Je fast travelt gewoon als je naar de stad gaat.
Ja, ja. Maar er is ook geen open world, dus waarom zou je in vredesnaam een auto nodig hebben? Dus ja.
Ja, een bit weird.
Ja.
Cool. Voor mij voor auto liefhebbers zijn andere games.
Ja, maar misschien wel eentje die je dan gewoon, dat je gewoon een garage naast je huis kunt bouwen en daar een auto in kunt zetten of zo. Dat je die kunt bewonderen. Want of dat je eraan kunt sleutelen als je Sim een beetje een technieker is.
Ja, dat was in de eerdere Sims game werd dat inderdaad ook gedaan. In Sims 1, volgens mij in 2, kon je gewoon kon je zelfs een auto helemaal oplappen en zo. Maar dat zijn wel echt de grote dingen. Hebben ze nu eigenlijk wel allemaal behandeld. Ik ben ook wel benieuwd, want ze hebben wel gezegd dat de Sims 5, zeg maar, de opvolger, nog best wel even weg is.
Weet ook weer, Project... Hoe heet dat ook alweer, Sims 5?
Een mensennaam, toch? Wat het heette.
Wat? Een mensennaam?
Ja, het had...
Project Otto. Weet ik veel.
Project René. René.
Ja, zie je?
René, oké.
Ja.
Een mensennaam.
Ja, dat is inderdaad de restnaam, ja.
Ja. Dus ik ben nog wel benieuwd hoe lang ze de game nog echt gaan ondersteunen met nieuwe content.
Nou, ze zijn op zich best wel recent gestart met free-to-play. En ze hebben ook voor mij een tijdje op Game Pass gestaan. Volgens mij via EA Play Pro kan je nog wat content ervoor benuttigen. Ja. Ik denk dat we wel een paar jaar te gaan hebben.
Ja, maar ik ben wel benieuwd hoeveel content er dan komt. Want bijvoorbeeld de afgelopen jaren, maar dat was ook met corona, was er maar elk jaar maar één expansion. Echt de grote expansion. Terwijl de jaren ervoor waren dat er meerdere. Ja. En nu hebben ze al best vroeg in het jaar, want normaal was dat dan in de zomer dat de grote expansion er was. Maar ja, hij is er eigenlijk nu al. Dus ik ben wel benieuwd hoeveel content er dan gaat komen.
Ik kan me ook niet voorstellen dat ze de 10 jaar bestaan van The Sims 4, dat ze daar ook niks mee gaan doen eigenlijk. Dat zal ook wel een rol spelen.
Met het 20-jarig bestaan van de hele franchise kregen we in The Sims 4 een hot tub. En dat was het, dus...
Oh.
Oh, I wouldn't get my hopes up.
Anticlimax.
Ja, het was echt heel teleurstellend. Vooral vanwege het feit dat hot tubs eigenlijk in een DLC zaten eerst. Dat je alleen daar hot tubs kon krijgen. En toen zeiden ze van, oké, hier alsjeblieft.
Oh, dat is ook gewoon een fuck you naar iedereen die de DLC gekocht heeft.
Ja, want dat was ook echt de enige reden eigenlijk om die DLC echt te kopen. Dat was de enige nieuwe toevoeging. Dus het was echt een beetje zo van, oké. Ja, ik hou mijn adem niet in voor dat. Want dat... can only get disappointed. Dus,
Oké, nou ja, ik ben dan wel benieuwd waar ze mee gaan komen.
Ja. Als alles al eigenlijk erin zit. Ja, dan we gaan het waarschijnlijk... vroeg zat een keertje te horen krijgen, gok zo.
Nou ja, het is op zich wel interessant, want toevallig is er vandaag van Paradox is er een live sim onthuld.
Ja, klopt. Live by You of zoiets.
Ja, en dat gaat wel echt een grote concurrent worden voor de Sims, van wat ik ervan
heb. Uiteindelijk de enige, hè? Ik bedoel, er zijn niet echt veel Sims concurrenten, heb je het idee.
Ja, maar ze hebben het dan ook... er komen er ook nog wel een paar andere aan. Paralives is ook wel eentje die er goed uitziet.
Paralyzed. Dat lijkt me wel een heftige variant meteen. Jesus.
Alleen een sim is een wheelchair.
Nee, maar deze die vandaag laten zien is, heeft al zeg maar alles gepakt waar de Sims 4 in lijkt. En heeft dat in de game gestopt. Het heeft een open wereld, het heeft een color wheel, het heeft zoveel vrijheid. Dus het is wel echt van, oké, Project Rene, kom maar op van...
Ja, mag ik wel. Goed,
als je inderdaad wil concurreren, dan is dat wel wat je moet doen. Nou, je moet gewoon heel goed kijken naar, oké, wat doen mijn concurrenten niet? Dat ga ik doen.
Ja, ja.
Het is ook dingetje, toch? Die originele maker van The Sims zit achter Live by You, als ik niet vergis.
Ja, er zit inderdaad iemand van die bij The Sims heeft gewerkt, zit nu bij Paradox daarvoor. Klopt, ja.
Dus ja, dat heeft natuurlijk wel dan misschien de creatieve vrijheid. En een beetje ook de reputatie om ook mee door te zetten van...
Luister, je zal natuurlijk ook een bepaalde visie hebben daarover.
Ja, precies. Je moet gewoon luisteren naar wat ik zeg. Want ik ben degene die de Sims wat gestart heeft. Is fair enough, I guess.
Ik ben wel benieuwd wat daarvan allemaal gaat komen nog.
Ja, me too. Nou, er is in ieder geval genoeg inderdaad om naar uit te kijken als je liefhebber bent van Sims-achtige games.
Zeker.
Dan wil ik met jullie ook nog heel even stilstaan bij het verlies van Lance Reddick. Hij was onder andere een voice actor in Horizon en Destiny 2. Maar ook acteur in Wired, John Wick en echt talloze anderen. Ik kan me ook heel erg goed herinneren dat hij had zo'n sketch bij de Eric Andre Show. Ik weet niet of jullie die ooit gezien hebben. Maar die shit was echt hilarisch. Het is gewoon jammer om te zien dat er weer zo'n talentvolle... en gewoon ook gewoon heel vriendelijk en sympathieke man... te vroeg ons verlaten heeft.
Ja.
Dus alle medeleven gewenst. Wat kan je nog over zeggen?
Ja,
het blijft gewoon sad, weet je. Maar dat ook, that's life.
Ja. Het is inderdaad... that's life inderdaad, ja, klopt. Het is... shit, man. Ik heb het idee dat het ook al een tijdje geleden is dat we zo'n... Naar mijn idee komen de dingen altijd in waves, weet je wel. Gewoon altijd... sowieso sterftegevallen komen in waves.
Ja.
Als in... Op een moment dan overlijdt echt iedereen om je heen. En dan weer een paar maanden. Of als gelukkig een paar jaar niks, niemand. En daarna weer wel. En dit komt toch een beetje uit de lucht vallen. Want volgens mij was er niks mis met hem. Of mis. Hij was niet ziek. Zover iemand dat wist.
Nee, maar hij is ook... Hij was nog best wel jong. Hij was 40 jaar of zo?
Nee, hij is 60.
Oh, 60.
Maar hij is nog steeds veel te jong, hè?
Nog steeds jong.
Ja, maar goed. Dus alle sterkte gewenst in ieder geval. En om niet helemaal op een downer te eindigen. Wat gaan jullie spelen volgende week, jongens? Laten we het daar nog even over hebben voordat we een einde breiden aan de podcast.
Oeh. Ja, ik ga verder met Sims natuurlijk. Ik moet de baby's opvoeden.
Ja, het is wel nodig.
Ja, je kunt ze niet meer zomaar in je broekzak steken. En,
Nee, helaas.
If only.
Nee. En ik ben weer met Minecraft bezig.
Minecraft.
De dierentuin.
Oké, dan was je altijd. Is dat een vervolg of is het opnieuw?
Ja, ja, dat is een vervolg. We zijn met de dierentuin bezig en toen zijn we gestopt. Toen zijn we aan een stad begonnen. Dat hebben we opgegeven en nu zijn we terug bij de dierentuin.
Oké, okay, ja. Maar verder nog.
Ja.
Je moet wel een keertje al die foto's maken of video's wanneer je vertelt. Ja, hoe het eruit is komen te zien, ben ik benieuwd. Na al die jaren investeren. Ik heb er zoveel geld in gestoken, hè. Kom op. Financiering.
Ik kan wel even... Ja, bedoel je nou Sims of Minecraft?
Nee, de dierentuin. Ik wil de dierentuin zien.
Ja, oké. Okay.
De dierentuin wil ik wel een keer zien. Op Discord wil ik die wel zien. Een paar screenshots of zo. Daar work in progress.
Heb je er ook echte dieren in? Of heb je gewoon creepers en zo gevangen?
Of voor standbeelden gemaakt?
Nee, we hebben nu kikkers, vissen, dolfijnen, axolotls. We hebben wat vossen, maar die hebben we bij de paarden en dat soort dingen gezet. En helaas ook bij de kippen, dus de kippen zijn niet meer onder ons.
Ja. Ik had het van tevoren kunnen vertellen dat. Heb je die verhaal nooit gehoord van de kip en de vos?
Het was meer per ongeluk van, oh, we moeten ze even nog kwijt. Want we hadden ze echt s'avonds, vlak voordat we gingen slapen, hadden we ze gehaald. Dus we moeten we even ergens kwijt. En we hadden...
En niet aan een lied meegenomen, aan een paaltje was kunnen
binden. Ja, dat wel. Maar dan alsnog, als er dan een kip in de buurt komt, dan... Ja.
Oké.
Okay. We zijn bezig voor een apart enclosure voor ze.
Ja, goed, jij kunt altijd nieuwe kippen vangen of gewoon een paar eieren gooien en hopen dat er een kip uitkomt.
Oh, we hebben eieren zat, hè. We zijn heel veel van die automated dingen in onze wereld die iemand heel leuk vindt om te bouwen. En eentje die produceert ook heel veel eieren, dus we hebben echt stacks upon stacks van eieren. Dus dat komt helemaal goed.
Nou, het is ook gewoon een slachthuis, ik zie het alweer.
Oh, je wil niet weten wat er allemaal gaande is.
Ja, jongen, Minecraft is gewoon een grootste...
Minecraft is niet diervriendelijk, dat kan ik ook wel beamen.
Nee, klopt. Kijken. Claudia, wat staat er op jou? Nee, wacht even. Jij gaat helemaal niet gamen volgens mij aankomen.
Waarschijnlijk niet. Nee, ik denk dat ik ga verhuizen. Ik ga meubels sjouwen. Ik ga dozen uitpakken.
Maar dat is ook een game. Movers. Movers 2.
Oh ja, Moving Out. Ja, dat is
een unpacking.
Ik hoop dat het wel beter gaat. Dat ik niet met meubels door ramen heen gooi en zo.
Moving Out lachen. Deeltje 2 is volgens mij vorig jaar Gamescom. Heb je die gespeeld? Was toen onthuld? En er is nog niks over gehoord nu. Damn, waar is die? Moving Out 2. Lijkt me leuk.
They moved on.
They moved on, ja.
Moved on. We doen geen games meer.
Nee.
Het is wel lekker
gegaan. We zijn naar betere orde gegaan.
Nee, maar goed. Ik hoop alleen niet dat het een unpacking wordt, Claudia. Want dan is het zo van, doe je een deur open en dan ga je heel melodramatisch vertellen over je jeugd en shit. Van,
dat is altijd als ik ging dozen inpakken, kwam allemaal dingen tegen van die ik al een tijdje niet meer heb gezien. En dan denk ik van, oh ja, hier zit een verhaal achter. En dan duurt het inpakken weer 3 uur. En waarschijnlijk als ik dan uit ga pakken en kom hetzelfde ding tegen, dan ga ik hetzelfde verhaal weer vertellen. Dus ja, dat is... Sommige dingen hebben gewoon sentimentele waarde. Ik kan bijvoorbeeld van elk egeltje vertellen waar die vandaan komt en zo.
Oh, moet nou ook een egelpodcast opstarten? Of wat?
Nee, ik denk niet dat er heel veel mensen die er interesse in hebben om daar naar te luisteren.
We gaan ons Twitch-kanaal uitbreiden in diverse soorten podcasts.
Oh, ik wist heb
je dat ooit een keertje... Oké, uilen. Dan
oh, je hebt uilen. Oh, is dat een kussen?
Ja.
Een egelpodcast. Wat is een goede naam daarvoor?
Nachtdieren.
Oké, dat vind ik wel
gevat. Nachtbrakers.
Nee.
Dat is al copyright, hè. Kom op. Uilen, egels.
En dan moet jij eigenlijk ook een nachtdier hebben waar je wat over vertelt.
Oké, okay, nachtdieren. Een vleermuis.
Oké.
Een ocelot.
Een ocelot?
Een ocelot.
Oké, dat kan ook.
Dat is als dat nachtdieren zijn. Katachtige, toch?
Een bruine pad.
Een bruine pad?
Zit je nou gewoon nachtdieren te googlen over?
Nee, nee, ik ben niks. Ik ben aan mijn hoofd. Ik weet best veel. Kijk, dat is één van mijn uitgebreide hobby's. Ik hou heel erg van dieren. Ik weet veel dieren.
Maar, oh ja, ik weet dat je mij een keer vroeg wat mijn favoriete beer was.
Ja, klopt. En wat was mijn favoriete beer? Weet je het nog?
De bruine beer? Nee. Je hebt het me wel verteld, maar dat is zo lang geleden. Wij kennen elkaar echt al heel lang.
Maat, hè? Jij onthoudt alles. Dan trouw je dit niet. Wat is dit?
Nee, ik wist het wel. Want dat was een beer die ik niet kende. Mm-hmm. Toen had ik hem opgezocht en dacht ik, oh, oké, dat is een beer. Ja, oké.
Wat is kenmerkend aan deze beer?
Is het die met de grote neus? Die neusbeer?
Nou, ze hebben allemaal best wel grote neus.
Ja, maar...
Het zijn ook best wel grote dieren.
Het is een van de kleinere beersoorten. Hij eet een zoete substantie. Hij heeft een hele lange tong. Hij ziet eruit als een hond. Het is de honingbeer.
Honingbeer, ja.
Oftewel de Maleise beer. Hij is echt superleuke beesten. En ik ga je nu vertellen waarom... Nee, ik ga je niet vertellen.
Is het toevallig ook een nachtdier? Of...
Nee, volgens mij niet. Niet dat ik weet in ieder geval.
En beren zijn volgens mij allemaal geen nachtdieren.
Nee, dieren.
Ja, winterslaaf, dat was het.
Ik vind wasberen wel leuk, maar dat zijn geen beren.
Nee,
dat ze wasbeer eten. Waarschijnlijk geen beer.
Voor mij wel, behoor ze wel tot dezelfde... Ja. Het is inderdaad niet een officiële beer inderdaad. Maar wel, zitten dicht in de buurt volgens mij.
Een onofficiële beer.
Ja, net zoals dat de rode panda geen beer is bijvoorbeeld.
En ook geen panda.
Panda's zijn zo cute.
Ja, dieren. Oké, we hebben een voetbalpodcast, een dierenpodcast. Een gamepodcast. Wist je dat ik ooit geopperd heb om een spoilercast te doen?
Een spoilercast?
Ja, dat je echt gewoon grote games tussenuit pakt en dan echt heel diep ingaat op het verhaal en dat shit. Is dat afgewezen?
Op spoilers?
Ja, toevallig wel.
Ja, maar waarom is dat afgewezen? Want mensen die ernaar luisteren, die kiezen er toch zelf voor om gespoild te worden?
Ja, het is ook niet zozeer omdat het niet geen publiek zou hebben. Het is meer omdat, ja, wie de fuck gaat dat doen? Kunnen we dat constant doen? Er waren te veel twijfels. Dus daarom is het niet doorgegaan.
Maar het hoeft niet constant te zijn, toch?
Ben ik mee eens, maar ja. Hè? Maakt verder niet uit. Ik heb geen grudge of zo, als je dat vertelt. Tuurlijk niet.
Lijkt maar zo.
Nee. Ik onthoud niks, joh. Ik weet niet eens meer wat er gebeurd is.
Huh? Wat doe ik hier? Wie zijn jullie? Wat is dit?
Nee, joh. Alright. Ik ga ook graag niet vertellen wat ik ga spelen. Of wat ik gespeeld heb. Mag je lekker volgende week maandag komen uitzoeken, want embargo's en zo, hè, jammer. Wow, je kan wel de website in de gaten houden. Aankomende week komen er diverse reviews en artikelen online die zeker wel de moeite waard zijn, dus take a look, stranger. Oeh. En we zijn volgende week maandag natuurlijk terug met een nieuwe editie van de podcast. We zijn natuurlijk op twitch.tv/gameliner zijn we ook gewoon te vinden door de week heen met redacteurs en redactrices. Zeg je het zo? Ja. Die gamen af en toe, top. En die leuke games spelen en leuke avonturen beleven met jullie, de chat. En graag een praatje met jullie maken.
Zeker.
Claudia, Evelien, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie er waren vandaag. Dat doet,
voor
dat doet me dan wat. Ja, geen punt, joh. Doe ik graag. Iedereen in de chat ook bedankt. Bedankt voor jullie bijdrage in de chat. En als je gewoon geluisterd hebt of gekeken hebt, ook helemaal prima. We waarderen alle vormen van support. Kom ook langs op ons Discord-kanaal. Om lekker mee te kletsen met over van alles en nog wat. En dan zien we jullie graag volgende week weer terug bij een nieuwe Game Over Life.
Yes.
Ciao, ciao.
Bye.